Coronajaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
En van licht aan het einde van de tunnel?
Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf. Dit keer met
Willem Post. Meneer Post, fijn dat we u zo kunnen spreken. Ja, deze podcast heet Over Hoop. Maar ik zit me te bedenken, wat is nou het eerste, is hoop het eerste gevoel wat u bekruipt als u het over het Amerika van 2021 heeft?
Nou, we zitten aan de vooravond van de inauguratie van Joe Biden. Ja, en het mooie van deze uren is dat ja, je kunt hoop hebben, hè, want alles staat toch op papier. Er is nog geen realiteitsshock. Hè. Dus ja, we kunnen een beetje dromen over de nieuwe Biden-regering. En de realiteit haalt je altijd wel weer een beetje in, of soms een beetje veel. Maar het is iets feestelijks. Hè. De democratie in Amerika die toch overeind is gebleven. De inauguratie van een nieuwe president. Dus ja, ik vind wel dat dit hoopvolle uren zijn, moet ik zeggen.
Oké, en voor de luisteraars, ik ben Pim Sedeen. In deze podcast blikken we dus dagelijks vooruit met een gast op het nieuwe jaar. Maar we kijken ook terug op het vorige jaar. Ja, natuurlijk gaat het hier over Amerika, waar zoveel gebeurd is ook in 2020 en 2021. We hebben het, meneer Post, over hoop inderdaad. Maar als we het over de inauguratie zelf hebben, dan is misschien vrees ook wel een goed woord. Want wat een beveiliging zien we daar in Washington, zeg.
Ja, dat is natuurlijk ongekend. Hè? Washington als een belegerde stad. Hè? En ja, ik hoor van mensen in Washington dat ze nu ook zeggen van het lijkt wel oorlog. Het lijkt wel 9-11 destijds, die paniek. Als je in een winkel komt, hè, voor zover die nog kunt bereiken vanuit je huis, hè, dan zegt de cashier stay safe, hè, blijf veilig. Blijf veilig. Hè? Het is tijd voor feest, inauguratie. Dus ja, nee, nou. Nou, alles wat er is gebeurd, houdt men in Washington wel de adem in. Hm. Ja, toch is het tijd voor hoop. Een nieuwe president. Amerika is toch altijd wel een land wat veerkracht vertoont. En daar kunnen we best een voorschotje op nemen, hoor, vind ik in deze uren.
Ja, wat ik zelf wel ingewikkeld vind als je het van een afstand bekijkt. Je hebt natuurlijk die nationale garde die nu het 50.000 zwaar bewapende leden, geloof ik, die moeten zorgen voor die veilige inauguratie. Hoe groot is nou de dreiging? Want je ziet de reportages vanuit het hele land daar voorbij komen. Mensen die natuurlijk echt Trump steunen en daarvoor ver willen gaan. Een aanval van binnenuit hoor je. Ja, wat is uw beeld daarbij?
Ja, ik kan me voorstellen dat veel Amerikanen ook zenuwachtig zijn. Hè? Want dat kwaad, wat eigenlijk gewoon terrorisme is, hè? Aanslagen plegen, dat zit in al die 50 staten. En we hebben ook vorige week een FBI-memo met z'n allen mogen inzien via de media. En ja. Daarin staat eigenlijk letterlijk, ja, in alle 50 staten worden acties gepland om kwaad aan te richten. Oftewel, val de lokale state capitals aan. Hè? Want niet alleen in Washington heb je natuurlijk het grote kapitool, maar ook in al die staten, in die hoofdsteden. Tot nu toe is er gelukkig niet echt iets gebeurd. Hè? Maar ja, you never know. En dus dat is natuurlijk de donkere wolk die boven Washington hangt. En daardoor smachten mensen ook juist extra nog eens naar, ja, een beetje back to normalcy. Hè? Ja. En dan, ja, dan blijft dat kwaad natuurlijk wel. Maar de kunst is natuurlijk toch wel om te zien van, ja, het is wel een beperkte groep. Hoe gevaarlijk
precies
ook. We weten dat
maar hoe groot is
vreselijke ellende kan aanrichten.
Ja, maar hoe groot. Kijk, daar hebben natuurlijk, wat is het, 70, meer dan 70 miljoen mensen op Donald Trump gestemd.
Ja.
Hoe groot is nou de groep die in staat is om, nou ja, extremer te handelen? En hoeveel republikeinen zijn er gewoon die inderdaad die hoop en die veerkracht hebben om, ja, mee te gaan in dat nieuwe Amerika in 2021?
Ja, ik denk dat onder die 74 miljoen Trump-kiezers er tientallen miljoenen brave burgers zitten die gewoon de afgelopen jaren wit-heet waren op dat oude Washington, hè, wat zo weinig of niets voor ze gedaan heeft. Dat is de perceptie. En voor een deel klopt het ook wel. Niets tegen China gedaan, wat al die banen inpikte van gewoon Amerikanen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Geen belastingverlaging. En conservatieve rechters niet benoemd en Trump wel. Dus kijk, die mensen, daar zullen er velen van zijn die zeggen, ho, wacht even, hè. Geen terroristische aanslagen, niet wat we gezien hebben in het Capitool, dat is voor ons ook een gruwel. Nee, ik denk dat als je praat over de hele extreme elementen, ja, dat je dan praat over tienduizenden op zijn hoogst. Nou, dat is natuurlijk wel een ernstige zaak. Maar we moeten niet de fout maken om te denken van, oké, dat is dus een groot deel van de Amerikaanse bevolking.
Nee, want een inauguratie op deze wijze, zonder dat Trump daarbij aanwezig is in die belegerde stad Washington. Als je naar de historie van Amerika kijkt, dan is dit ongekend.
Ja, 1869, hè, president Andrew Johnson, die weigerde ook bij de inauguratie van zijn opvolger aanwezig te zijn. Roosevelt in 1945, ook wel gezien de oorlogsomstandigheden, maar ook vanwege zijn slechte fysiek. Hè, die moest dat in het Witte Huis doen en niet bij het Capitool. Maar dit is natuurlijk wel uniek in de moderne geschiedenis. Een president die de benen neemt naar Florida, geen kopje thee drinkt met zijn opvolger in het Witte Huis. Al ben je dan een beetje een boer met kiespijn. Hè? Obama was dat ook 4 jaar geleden. Obama, Trump, dat was nou ook niet bepaald een gouden duo. Maar ze hebben het wel gedaan. En rituelen horen bij de democratie ook. Hè? En ja, dat is wel treurig natuurlijk. Hè?
Ja. Als we het over hoop hebben, laten we eens iets positiefs pakken. Ja. Wat is nou hetgeen waarvan u zegt, dit is een houvast voor de Amerikanen om volgend jaar er wat positiever in te staan?
Nou, ik denk dat er zijn wel een paar dingen. Hè. Ik denk dat Joe Biden een zeer ervaren politicus is die vanuit het centrum zoveel mogelijk zal regeren. Dus dat je niet die uiterste zo opzoekt, hè, wat Trump met zijn populisme deed. Ja, wat toch ook een aantal hele linkse figuren binnen de Democratische Partij helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum willen. Dus dit is een man die de vele gematigde Amerikanen zal aanspreken. Ik denk ook dat mensen na 4 jaar Trump-tumult met alles erop en eraan echt ook wel behoefte hebben aan back to normalcy. Ja, en ik denk ook dat Amerikanen het wel prettig vinden dat deze Joe Biden bereid is, een beetje in de geest van Franklin Roosevelt, heel veel geld in de economie te pompen. Wel schuldenmakend, maar het zij zo, de rente is heel laag. En Amerikanen geloven altijd wel weer in economische groei. Om het land er toch een snel tempo bovenop te helpen met een centrale overheid. Een beetje on-Amerikaans, hè. Daar werd Roosevelt destijds ook al van beschuldigd. Het is wel een beetje links, een beetje Europees. Maar dat je toch, als de economie grotendeels stilvalt, als president met je regering de verantwoordelijkheid neemt. Ja. Het zijn bedragen die er niet om liegen, hè. Die Biden in de economie wil pompen.
Ja, want waar hebben we het over?
Op het volgende. Nou, kijk, er was dus al een pakket samen met de Republikeinen vastgesteld. Van een kleine 2000 miljard. Daar komt nu nog weer eens een keer een kleine 2000 miljard bij. Om bijvoorbeeld ook die checks aan Amerikanen van $600 te verhogen naar $2000. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er komt ook nog eens een keer bij, na verloop van tijd, een plan voor de infrastructuur en het milieu. Dat gaat ook zomaar meer dan 2000 miljard kosten. Dan kom je al gauw in de buurt van de 5 à 6000 miljard dollar... wat in die economie gepompt gaat worden. En nou ja, dat is wel heel opvallend. En Biden heeft er zelf over gezegd, ja, jeetje, ik had gedacht dat ik helemaal begin april, bijna 2 jaar geleden, toen ik mijn kandidaat stelde, dacht ik van nou, ik ben helemaal iemand van het pragmatisme, van gematigdheid, van het centrum. Nooit gedacht dat ik een beetje in de voetsporen van Franklin Roosevelt zou moeten treden. Dat ik met hele grote programma's zou moeten komen. Maar het mot.
Ja, het is wel interessant inderdaad wat u schetst. Hè? Want je hebt enerzijds misschien het populisme van Trump, wat bij veel Amerikanen geen goede gevoelens geeft. Maar je hebt natuurlijk ook bij de Democraten heb je ook een activistische kant. Biden zou dan met zijn gematigdheid, zijn rust, zijn leeftijd, ook al is het misschien geen begenadigd spreker, misschien hetgene kunnen zijn wat Amerika nodig heeft?
Ja, en je ziet eigenlijk heel vaak in Amerikaanse geschiedenis dat een president weer een hele sterke reactie is op zijn voorganger. Ik zal een enkel voorbeeld geven. Neem Jimmy Carter. Dat was natuurlijk de rechtschapenheid zelf. En dat was toch een reactie op het Nixon-Gerald Ford-tijdperk. Wat natuurlijk in het teken van Watergate stond. Nou ja, Obama die presenteerde zich als een soort van vredesvorst. Na de oorlogen van George W. Bush. Uiteindelijk toch een flinke troepenreductie, al duurde het wat langer. Nou, en dat Kennedy weer een hele reactie op Eisenhower als jonge president. En Eisenhower was een beetje uitgeblust. En een beetje, meer conservatieve, gematigde president. En Kennedy met al zijn idealen. Nou, nu zie je bij Biden dat mensen in Amerika steeds meer zeggen van, oh, thank you, eindelijk weer een beetje een boring, saaie president. Een beetje gewoon, een beetje in het midden.
Ja, met de trein die reizen.
Ja.
Maar Kamala Harris is wat dat betreft misschien wel wat steviger, hè?
Ja, wel de nummer twee. En heeft op landelijk terrein natuurlijk nog vrij weinig ervaring. Wel een senator uit Californië. Mm-hmm. En de vijfde economie ter wereld. En een echte powerwoman. Nee, zij wordt natuurlijk nu klaargestoomd. Hè. Ze krijgt les in de buitenlandse politiek. Hè. Ja. Biden's administratie bulkt van de ervaring op buitenlandterrein. Niet alleen van Biden, maar ook zijn nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Tony Blinken, en de veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Allemaal hoogbegaafd, briljant. Ik heb het over Sullivan en Blinken. Dus Harris zal een beetje wat de buitenlandse politiek betreft in de coulissen blijven. Ja, zij zal zich weer bemoeien met onder andere het strafsysteem in Amerika. Daar ligt haar expertise als voormalig officier van justitie en zelfs minister van justitie van Californië.
Ja.
Dus ja, van Kamala Harris horen we over een tijdje wel wat. Want die zit natuurlijk in een soort schietstoel naar de volgende presidentsverkiezingen. Ja, Biden zal het wel 4 jaar doen, maar dan niet langer, heeft hij al door laten schemeren.
Ja, zeer interessant. Deze podcast heet Over Hoop. En wat ik zelf ook wel boeiend vind, ik zag afgelopen weekend een reportage voorbij komen waarin vluchtelingen, mensen op zoek naar een beter leven vanuit Zuid-Amerika, Midden-Amerika, wandelend richting de Verenigde Staten lopen. Is die hoop ook niet verraderlijk ergens? Want mensen denken misschien, nou, Trump is weg, ik heb weer een kans om het land binnen te komen. Maar dan zal het aan Biden zijn om ook het reële beleid te moeten voeren en misschien toch de deuren gesloten te houden.
Nou ja, in zijn 100 dagen à la Roosevelt, want dat stamt allemaal uit die periode, dat je in 100 dagen vanwege de extreme omstandigheden, crisis destijds en nu, dat je met veel wetgeving en allerlei andere regeringsmaatregelen moet komen. Nee, nou, Biden bereidt ook een grote immigratiewet voor, waarbij mensen die Amerika binnenkomen ook een 8 jaar durend traject krijgen als ze worden binnengelaten.
Mm-hmm.
En dat is ook wel aan restricties onderhevig, dat aantal. Dat ze dan Amerikaans staatsburger kunnen zijn.
Ja.
En dat is iets wat Biden ook wel aangeeft in toch al zijn gematigdheid. Wij zijn wel Amerika. Wij zijn een land van, nou ja, dat zegt hij niet zo, maar daar komt het wel op neer, van oorspronkelijk arme sloebers, avonturiers. Kijk, de mensen die vanuit Rotterdam met de boot of vanuit Liverpool, Southampton naar Amerika trokken, dat waren niet de rijke Europeanen. Dat waren allemaal fortuinzoekers. En dat beeld van Amerika, ja, dat wil Biden wel overeind houden. Maar ik voorspel je wel voorzichtig en met mate.
Ja.
Hij moet kort dansen. Hij regeert vanuit het centrum, pragmatisch. Heeft natuurlijk die linkervleugel als een blok aan zijn been. Die moet hij wel een beetje tevreden stellen. Dus het is allemaal voorzichtig en met mate, maar wel een beetje die linkerkant opzoeken. Als een koorddanser.
Ik vind het wel mooi gezegd. Inderdaad, terug naar het Amerika van de pioniers. Maar volgens mij was er toen ook nog meer onontgonnen gebied. En misschien waren de mensen, de immigranten, meer welkom dan nu, gevoelsmatig.
Nou, dat kun je wel zeggen. Kijk, en Biden is slim genoeg om dat sentiment wat ook leeft natuurlijk de afgelopen jaren onder Trump, om dat ter harte te nemen.
Ja.
Dus dat niet de muur die Trump nu deels gebouwd heeft, dat die niet tegen de vlakte gaat en alle deuren worden opengezet. Dus dan kunnen mensen nog van een koude kermis terug thuiskomen. Nee, ik denk echt dat het wel voorzichtig en met mate is. En overigens wat dat Trump-sentiment betreft. Ja, Biden is ook wel een beetje America first. Hè? Koop Amerikaanse producten.
Hmm.
Ja, we gaan met Europa wel weer praten over handelsakkoorden en met landen in Azië. Maar het moet wel ten gunste komen van de gewone Amerikanen.
Nou,
dat
precies.
Dat zullen we van Biden steeds horen.
Ja, want laten we nou nog kort... We zouden deze podcast ook 3 uur kunnen doen, want het is uitermate Zeker. Fascinerend. Maar ja. Laten we... Nou, misschien dat u me erbij kunt helpen, maar als we even een paar thema's pakken, dan is inderdaad handel en zorg, zit ik aan te denken zelf. Trump heeft natuurlijk een harde lijn gevoerd als het om handelsverdragen gaat met bijvoorbeeld China. Wat gaat de koers van Biden zijn? Dat is natuurlijk toch wel heel spannend.
Ja, ook daar zal je zien dat Biden zich meer Trumpiaans zal gedragen dan menigeen verwacht. Er is onder de Republikeinen en Democraten echt consensus dat China hard moet worden aangepakt. Dus dat betekent, aardig dat onder Trump een soort van eerste fase deal is gesloten met de Chinezen. Maar dat stelt eigenlijk nog heel weinig voor. Nee, de Amerikaanse regering, dus ook deze, zal echt eisen dat het stelen van intellectuele eigendom, de Chinese bureaucratie die moet worden opengebroken en ga zo maar door, ongelijkwaardige tarieven, dat de Chinezen echt tot grote hervormingen overgaan. En anders blijft die spanning.
Okay.
Dus daar zal weinig veranderen in dat China-beleid van de Amerikanen.
Oké, en als we het over de zorg hebben. Ja, we hebben natuurlijk Obamacare gehad, wat weer deels ontmanteld is. Is nou de lijn van Biden om weer die zorgverzekering voor iedere Amerikaan financieel draagbaar, om dat een stap verder te krijgen?
Nee, wat Biden doet, tot teleurstelling van mensen zoals Bernie Sanders en zo. Biden heeft gezegd van er moet niet één publieke staatsverzekering komen. Mm-hmm. Wat in essentie toch Sanders wilde. Overigens Kamala Harris in het begin ook, maar die is nu bijgedraaid bij Biden. Richting Jihad Joe. Hè. Nee, wat Biden zegt is we moeten Obamacare verder uitbouwen. Hè. Maar we houden de particuliere verzekering, als mensen daar tevreden over zijn, gewoon in stand. Dus ook hier zie je weer Biden die toch wat meer de gematigde kant kiest van hervormingen.
En misschien ook wel omdat hij de Democraten en Republikeinen nadrukkelijk wil verbinden. En hoe activistischer hij zijn presidentschap in gaat kleden, hoe sneller die de Trump-stemmers van zich zal vervreemden, wellicht.
Ja, kijk, ik ben er zelf ook echt wel van overtuigd. Er is echt wel sprake van een hele ernstige situatie in Amerika. Maar waar zit nou de hoop? Ja, dat toch de president, hij kan het niet alleen, hè, maar dat hij toch het initiatief neemt om over die polarisatie toch zoveel mogelijk in te stappen en bruggen te slaan.
Ja.
Nou, er is niemand in Washington die ik ken die dit zou kunnen. Maar Joe Biden is nou juist degene die ook bij Republikeinse tegenstanders bekend staat als met Joe kun je zaken doen. Hij mocht namens de Republikeinen ook, weliswaar eind jaren 90, onderhandelen met landen als Polen en Hongarije. Mm-hmm. Over toetreding tot de NAVO. En zelfs nu zeggen nog Republikeinse tegenstanders, Joe is eigenlijk ook wel een beetje een Republikein.
Maar
dat is natuurlijk een goed uitgangspunt.
Maar dat het een oude, iets wat uitgebluste man is, dat wat natuurlijk is geframed ook in de aanloop naar de verkiezingen, dat is niet waar.
Nou kijk, hij wordt natuurlijk een soort wandelend lijk, wordt hij neergezet. Dat heeft Trump natuurlijk ook heel erg proberen te doen. Dat is dus niet bewaarheid in de zin van Biden is overeind gebleven. Onderschat niet, de man is natuurlijk ouder, 78. Is een 60 kilo's afgevallen. Nou, als je op die leeftijd bent en je valt wat af, dan zie je er wat breekbaar extra uit.
Ja.
Zeg maar dit is een man, voor zover ik in zijn ziel kan kijken, die brandt van eerzucht, die vanaf de wieg bij wijze van spreken al president wilde worden, die nu op oude leeftijd, oudere, hij is nog geen 90, hè, op oudere leeftijd de kans krijgt, en zijn land tussen aanhalingstekens kan redden in een crisissituatie. Voor een politicus ook wel een hele dankbare uitdaging.
Ja. En natuurlijk ook heel veel meegemaakt in zijn leven, dus het wordt een zeer boeiend jaar. Nog één ding wou ik nou vragen, want Trump die is natuurlijk van alle social media geflikkerd, om het heel even plat te zeggen.
Ja.
Hij zal toch wel gaan proberen om misschien wel het presidentschap van Joe Biden te ondermijnen. Hoe gaat hij dat dan doen?
Nou, wat er gaat gebeuren is mijn voorspelling. Hij gaat in Zuid-Florida wonen, hè? Dus op Mar-a-Lago. Hè? Bijna net zoveel kamers als het Witte Huis. Dat wordt zijn Trump-enclave. Zijn kinderen wonen er deels al. En ook anderen gaan daar wonen. Ivanka heeft al een prachtig miljonairsverblijf een eilandje met allerlei sterren die daar wonen. Hmm. Trump wil zijn bibliotheek daar laten bouwen. En dat moet dan gelijk de allerduurste bibliotheek zijn voor een president uit de geschiedenis. En dat is het sfeertje wat voor hem veel prettiger is in Zuid-Florida. Kijk, New York is links en dan jouwen ze hem uit. Maar hij heeft Florida gewonnen, hè?
Ja, ja.
Een van de belangrijke staten. Dus daar voelt hij zich zo lang als hij gaat eten in zijn golfclub. Nou, wat dan dus een residentie gaat worden. Mensen gaan klappen als hij gaat eten. Als hij gaat golven, gaan mensen klappen. Daar zal hij nog steeds aanbeden worden. En daar zitten ook hele conservatieve talkshow mensen zoals Rush Limbaugh, ook goede vriend van Trump. Dus daar ontstaat, is mijn voorspelling, toch een soort, nou ja, Trump-wereldje. En dan is hij het middelpunt uiteraard. En of hij nu wel of niet voor het presidentschap in 2024 gaat, via de media, Newsmax bijvoorbeeld, een hele rechtse zender, veel rechtser dan Fox. Dat zal toch zijn podium gaan worden. Deze man kan het niet laten om in de vergetelheid te raken en op het strand van Florida een boekje te lezen en een beetje de zee in te springen. Nee, Trump blijft zich bemoeien met de politiek. 74 miljoen kiezers, ja, dat is manna voor hem.
Ja, en dat is misschien ook iets wat je niet zomaar links laat liggen als zoveel Amerikanen je steunen. Ja, wat een ontzettend boeiend gesprek. We gaan allemaal afwachten hoe het verder gaat. En natuurlijk met de eerste inauguratie. Willem Post, Amerika-deskundige, ontzettend bedankt voor je tijd.
Ja, geen dank. Groetjes.
Tot zover mijn interview met Amerika-deskundige Willem Post. Zo ongetwijfeld een hele spannende inauguratie worden van Joe Biden. En wij zijn er morgen weer met de podcast Over Hoop. Tot dan.